Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharoua. Alles zal anders zijn, maar één ding is zeker. Komende dinsdag is de derde dinsdag van september en dus Prinsjesdag. De traditionele feestjes en borrels in de stad gaan niet door. Er is ook geen gouden koets. Er zullen vast wel wat hoedjes zijn, maar een stuk minder dan de voorgaande jaren. De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal gaat wel door. De troonreden wordt alleen niet zoals altijd in de Ridderzaal gehouden, maar in de Grote Kerk in Den Haag. En ook dit jaar biedt Wopke Hoekstra de miljoenennota aan de Tweede Kamer. In deze Haagse Zaken bereiden we je voor op komende Prinsjesdagweek. Je hoort hoe groot de invloed van de coronacrisis is op de begroting. Hoe de drie W's, Wopke Hoekstra, Erik Wiebes en Wouter Koolmees, een grote rol spelen in die begroting. En hoe het nou precies zit met het Nationale Groeifonds. Beter bekend inmiddels als het Wopke Wiebes Fonds. En dat doe ik met onze cijfertjesman / Wiskit, Philip de Wit Wijnen. Wist je dat ik ben aangesproken door collega-journalisten die in de financiële hoek zitten, die zeiden dat ze Excel-sheet, dat ik daar steeds op terugkom, dat ze dat niet vonden kunnen?
Is het een soort reclame maken of wat?
Dat mag nee, niet. Nee, dat ze vonden dat ik eigenlijk te denigrerend deed over mensen die vaak achter een Excel-sheet zitten. Ja. Daarom probeer ik het nu met Wiskit.
Wat meer respect voor de nerd, ja.
Dankjewel.
Philip, vorig jaar schreef jij nog een stuk in de krant over alle bijeenkomsten die georganiseerd worden op zo'n dag als Prinsjesdag. Zijn het
er? Ja, de feestjes. Die gaan allemaal niet door. Nee.
Helemaal niks?
Nee. Ik weet dat Harry Mens uitwijkt naar Noordwijk dit jaar om daar zijn feestje te houden.
Maar er is wel iets georganiseerd daar.
Ja, maar niet in Den Haag. En de grote borrel van VNO-NCW,
in Nieuwsport.
Dat is de borrel in de middag in Nieuwsport, die gaat ook niet door. Die wordt anders.
Ja, die is soort half online.
Ja. Een webinar gaan ze houden. Nou, dat is totaal niet interessant.
Zit iedereen met zijn biertje achter een webcam?
Ja, terwijl dat echt de borrel der borrels is.
We hoorden je al eventjes Marieke Stenninga. Marieke, jij verheugt je denk ik maar op één ding komende week. En dat zijn de koopkrachtplaatjes.
Nee.
Ik wist dat dit zou komen als ik dit zou zeggen. Maar ik dacht, ik geef je wat ruimte om even jouw frustraties over koopkrachtplaatjes alvast te delen met iedereen.
Ja.
Dan zijn we daarmee klaar.
Oké, nou, de koopkrachtplaatjes zijn in een gewoon jaar al vrij onzinnig. Het CPB die maakt die dingen en die zegt er elk jaar een dag voordat het Prinsjesdag is, doen ze een tweet de deur uit van neem de koopkrachtplaatjes niet zo serieus dat u daaruit gaat afleiden wat u overhoudt in uw portemonnee. Want dat kan helemaal niet. Dit jaar zijn ze extra onzinnig. En waarom is dat nou zo? Het CPB berekent de gevolgen voor de koopkracht van een mediaan huishouden, een middelste huishouden, door het kabinetsbeleid en door hun eigen economische voorspellingen. En daar komt dan een zeer geconstrueerd cijfer uit, wat bijna nooit uitkomt. Maar dat is als jouw situatie hetzelfde blijft. Dus iemand die een baan heeft, houdt de baan. Iemand die werkloos is, blijft werkloos. Iemand die gepensioneerd is, blijft gepensioneerd. In de grote situaties die mensen in hun leven meemaken, van het niks. Nou, we weten allemaal dat de werkloosheid dit jaar enorm oploopt. Dus zo'n koopkrachtplaatje, wat nu op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is daarmee van nog beperktere waarde. Want ja, voor heel veel mensen zal het inkomen dalen. En dat zijn de mensen waarvoor wel iets verandert. Namelijk die een baan hadden en geen baan meer hebben.
En toch zie je vaak dat de coalitiepartijen gebruiken ze vaak om te laten zien, die wapperen ermee, om te laten zien, mensen gaan het beter doorkrijgen. Oppositiepartijen doen het tegenovergestelde, hè? Mensen gaan het juist slechter krijgen. Wat moeten we dan als we dat zien? Wat is dat dus, zijn dat loze woorden?
Korreltje zout. Het is echt een korreltje zout. Dus het is ook heel vaak zo dat ze niet uitkomen. Hè? Niet zoals verwacht, ook niet in het middelste huishouden. En dat komt omdat er natuurlijk nog van alles in de economie gaat veranderen. Wat je er wel, het enige wat je eruit af kan leiden, is de gevolgen van het kabinetsbeleid op de koopkracht van mensen. Dus stel nou dat er een kabinet komt dat een speciale hekel heeft aan ouderen en daar heel veel belasting gaat heffen. Dan zal je dat terugzien in die koopkrachtplaatje. En dan kan je zien, dat is wel een hele grote achteruitgang voor die groep. Dat kan je erin zien. Maar meestal zijn die koopkrachtplaatjes voor iedereen een plusje van rond de 1 of 2.
Ik heb ook een ergernis bij koopkracht. Marieke zei het goed, het gaat om de mediane koopkracht. Dus de middelste waarde van alle koopkrachtjes op een rij. En altijd lees je of hoor je door anderen gezegd de gemiddelde koopkracht. Het is niet gemiddeld, het is een middelste waarde.
Ja.
Daarom het rare woord mediaan.
De helft van de mensen zitten onder en de helft van de mensen zitten boven.
Nou, ik denk dit helpt in ieder geval om komende week dan... je gaat het toch vaak horen. Die plaatjes worden wel...
Overigens was de laatste weken niet heel erg groot in het debat hoor. De koopkrachtdiscussie. Nee. Andere jaren wel. Het ging altijd over de koopkrachtplaatjes. Mm-hmm. Zoals het CPB die in augustus dan alvast heeft vooruitgeraamd. Zonder extra aanvullend beleid. En dan wordt het bij Prinsjesdag bijgesteld. Dat was dit jaar eigenlijk veel minder.
Ja. Ja, nu zijn ze al blij dat er een plusje gewoon op staat. Überhaupt. En gaat het veel meer om het bufferen van die enorme klap op de economie.
We nemen deze podcast op het is donderdag eind van de middag. En dan is vrijdag de jaagdag, hè, zo noemen we dat dan. Want dan wil iedereen die Prinsjesdag stukken hebben. Wil iedereen de MEF hebben. Dat staat voor macro-economische verkenningen.
Ja, van het
CPB. Uitstekend.
En hoe is dat dit jaar?
Nou, de procedure is hetzelfde, dat de financiën begrotingen in de middag op vrijdag uitdeelt op twee versleutelde, beveiligde stickies, USB-stickies. Er zit een soort nummercode op. En die worden uitgedeeld aan elke fractie in de Tweede Kamer. Twee stuks per fractie. Die worden dan bij de Griffie neergelegd en die mogen dan de fracties via medewerkers ophalen. En die gaan ze dan openen met een bepaalde code en die worden dan vervolgens verspreid digitaal, omdat iedereen thuis werkt op vrijdag, zeker nu, worden die verspreid en dan gaat iedereen ze lezen en bestuderen. En daar hoop je als journalist tussen te kunnen zitten, ergens op de lijn.
Het lukt meestal wel, hè?
De laatste jaren is het wel vaak gelukt, ja.
En wat vinden jullie belangrijker, de miljoenennota of de MEF?
Het hangt er vanaf hoeveel er al is uitgekomen, uitgelekt. Er is best veel uitgelekt het afgelopen jaar, mm-hmm. Ook vroeger dan andere jaren. Dus van heel veel cijfers zullen we niet heel erg opkijken. Van de MEF is niet zo heel veel uitgekomen of gelekt. Een paar macrocijfers zag ik bij RTL dinsdag voorbij komen. Ik wil vooral kijken of er verschillen zijn tussen die concept MEF van augustus en de huidige. Wat er nog is veranderd in hoe de staatsschuld zich ontwikkelt en het begrotingstekort.
Maar ja, want daar zit het derde steunpakket precies ook in verwerkt, wat er bij die eerste MEF niet was.
Misschien is het even goed om uit te leggen wat die MEF precies is, want macro-economische verkenning is nog steeds redelijk abstract.
Het CPB, Centraal Planbureau, maakt elk kwartaal een raming van de economische ontwikkeling van het huidige jaar en van het jaar van het komend jaar. En dat baseren ze op het kabinetsbeleid dat er tot dan toe is afgesproken of dat er nog aan zit te komen wat er gaat veranderen.
Dus de effecten eigenlijk?
De effecten op werkloosheid, op economische groei, op koopkracht en op schuld en begrotingssaldo, dus tekort of overschot.
Toch, Marieke, zou je kunnen zeggen dat het anders is dan anders, want we weten dit jaar al wel veel, meer dan normaal.
Ja, en dat komt doordat het crisisbeleid natuurlijk al naar buiten is gekomen. Hè? De overheid, of Wopke, Wiebes en Wouter Koolmees hebben hun derde steunpakket al uitgebreid aangekondigd en toegelicht. Dat moest ook al af zijn, want 1 oktober loopt het af. En dan was de vraag bij bedrijven en allerlei werknemers, ZZP'ers, van waar kunnen we dan op rekenen? Nou ja, dat bepaalt voor een groot deel de begroting. En daar weten we al veel van. Ze hebben ook al aangekondigd dat ze twee dingen willen doen. Investeren en scholings- en werk-naar-werk trajecten om mensen te helpen om van baan te veranderen. En investeren om de economie te helpen om weer uit de crisis te komen. Dus die dingen die zijn... Nou, en dan hebben we van de week hadden we ook nog het Wopke Wiebesfonds wat er al was. Vorig jaar waren we daar nog heel benieuwd naar. Hè. Er was toen ruzie over uitgelekt. Het was op de voorpagina van de Telegraaf gekomen. 50 miljard in een groot fonds. Nou, en daar was dan van alles, hoorde je erover, maar je wist het allemaal niet echt. Dus wij waren toen ontzettend benieuwd hoe dat in de miljoenennota kwam staan.
Drie alinea's in de miljoenennota met een plan voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een investeringsfonds.
Ja, dat want dat kwam toen vlak tegen. Voor Prinsjesdag. Ja, ik weet het nog wel.
Het ging vooral over wie had het bedacht. Wopke Hoekstra of Erik Wiebes. Daar hadden ze vooral gedoe over.
Gaan we het straks nog heel uitgebreid over hebben. Maar even, dus dit jaar is eigenlijk bijzonder omdat er een aantal dingen al echt al officieel bekend zijn gemaakt. Nou ja, dat is dus dat derde steunpakket en het Wopke Wiebes Fonds of Wiebes Wopke Fonds. Het is maar hoe je aan wie het vraagt. Maar er zijn ook een paar dingen wel echt uitgelekt. Wat is jullie daaraan opgevallen?
Dat er toch iets is gedaan aan lastenverlichting voor burgers. Vooral voor mensen die met een baan. Het schijnt dat de arbeidskorting omhoog gaat. Dus een hogere fiscale korting voor mensen die werken. En de inkomstenbelasting die iedereen betaalt, die gaat algeheel in de eerste schijf omhoog. Dus daar heeft iedereen mee te maken. Omlaag, dus dat betekent lastenverlichting. En ik hoorde daarover, en we kregen bevestigd laatst het ook, dat er ongeveer 1 miljard in die koopkrachtverbetering komt. Dat is voor een land in diepe crisis best veel. Vorig jaar was het 3 miljard en toen was het nog hoogconjunctuur. Dus dat is, ik vind het helemaal niet zo slecht.
Het valt natuurlijk wel op dat alles wat uitlekt redelijk goed nieuws is. Hè?
Dat is ook probleem.
Compensatie van de huurverhoging. Ja. Nou, die bonus van de zorg, dat is niet echt uitgelekt. Maar daar is al veel over gesproken. Er is een motie voor aangenomen ook. Het zijn allemaal leuke dingetjes tussen aanhalingstekens. Dat is natuurlijk niet voor niks.
Nee, dat is het hele idee van lekken.
Ja.
Ja, en daarom is het ook altijd zaak om dat ding uiteindelijk zelf te hebben. Die miljoenennota en alles wat erachter zit. Omdat je dan ziet wat het keerzijde is van de leuke dingetjes. Want er staan ook altijd niet leuke dingetjes
in. Het onderwijs moet er altijd bezuinigd worden. Er lag een waanzinnige bezuinigingsopdracht uit vorige kabinetten. En dat is de laatste jaren wel steeds een beetje minder geworden. Dan zei Hoekstra, ik neem wel iets voor mijn eigen rekening.
Ja.
Maar nog altijd iets van 80 miljoen moet het onderwijs bezuinigen. Terwijl iedereen zegt, er moet geld naar het onderwijs.
Maar dan is het toch interessant, je krijgt dan al die snippertjes vooraf. Al die snippertjes goed nieuws. Doen jullie daar dan iets mee of niet? Want het geeft eigenlijk een vertekend beeld. Als je dat de hele tijd op gaat schrijven, dan lijkt het alsof Prinsjesdag een fantastisch feest wordt.
Je probeert in samenhang te zien. Dus wij hebben daar zeker wel wat mee gedaan. Maar ook in samenhang met het steunpakket. Toen daar ook dingen over begonnen uit te lekken. Toen hebben we daar echt wel van tevoren over geschreven wat daar ongeveer in kwam staan. En je ziet het in samenhang. Want we hebben ook geschreven over de keerzijde deze keer. En dat is dat, voor de VVD althans, keerzijde. De winstbelastingverlaging die er volgend jaar zal aankomen voor bedrijven, dat die is ingeleverd. En dat is natuurlijk voor sommige partijen goed nieuws. Maar voor andere partijen, zoals de VVD, die vonden dat niet per se. Goed. Ja,
maar daar moeten we dan weer kijken. Zijn er weer andere maatregelen voor het bedrijfsleven die wel weer gunstig zijn, die verlaging van de winstbelasting compenseren?
Ja, eigenlijk kun je straks de uitruil een beetje gaan reconstrueren.
Ja. Ja, want er komt een soort investeringsaftrek voor bedrijven.
Dat hebben we begrepen.
Ja. Kijk, laten we het even hebben over die begroting. Wat valt daaraan op?
Nou ja, de begroting is elk jaar min of meer hetzelfde. De overheid groeit altijd een klein percentage in de uitgaven op alle fronten. Defensie, in de zorg, die groeit altijd wat harder. Onderwijs, de economie groeit, de overheid groeit mee. Dat zul je nu ook zien. De economie groeit weliswaar niet, maar de uitgaven van de overheid blijven redelijk overeind. Er zijn geen grote bezuinigingen. Dus de basisbegroting zal niet heel spectaculair anders zijn dan andere jaren. Er zijn een paar extra uitgaven al in het voorjaar afgesproken in het kabinet. Sommige incidenteel, zoals dat 500 miljoen dat naar de oplossing van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst gaat. Dus er komt extra geld voor justitie om ondermijning aan te pakken. Er was iets voor het onderwijs afgesproken. Nou, dat soort zaken. Maar dit jaar wordt het extra interessant hoe die grote incidentele uitgaven om het crisisbeleid vorm te geven. Hoe dat in de begroting landt. Dat steunpakket, dat is nu, steunpakket 3 is 11 miljard. En daarvan valt nog een beetje in dit jaar, vanaf oktober. En dan in de begroting van volgend jaar is er over 7 miljard daarvan komt in de begroting van volgend jaar terecht.
Ja, want om dat even te vergelijken met vorig jaar. Vorig jaar hadden we een begrotingsoverschot van zo'n 12 tot 13 miljard.
Ja.
En dat geld.
Ongelooflijk.
Ja, dat is nu natuurlijk. Dat zijn natuurlijk droombedragen. Dat geld, in die periode. Dit is natuurlijk de laatste Prinsjesdag voordat de verkiezingen van volgend jaar er zijn. Je zou denken: 12, 13 miljard, heerlijk. We kunnen in het laatste jaar van dit kabinet een paar cadeautjes gaan uitdelen. Wat kan er niet voor dit kabinet wat ze eigenlijk wel hadden willen doen?
Ik denk dat ze meer hadden willen doen aan lastenverlichting dan het 1 miljard wat er nu staat, wat we gaan zien. Dat ze misschien wel ook weer dat niveau van 3 miljard of 4 miljard of 5 miljard hadden willen doen.
En het grotere Wopke Wiebesfonds.
Dat had groter moeten zijn. Dat is nu
dus voor meer geld
in eerste instantie 20 miljard voor 5 jaar. De getallen die Hoekstra in zijn hoofd had, lagen tussen de 50 en de 100 miljard. Voor een periode van 20 tot 30 jaar. Dus dat was groter geweest. Als
zou moeten inleveren. Ja. Er is wel een enorm tekort. Hè. De staatsschuld die gaat van, we zaten ergens onder de 50 naar 60%. En de eerste gedachte is dan, dat is niet goed, want meer schuld. Nou ja, we zien allemaal de reclames met geld lenen kost geld. Hè. Pas op.
Hebben we lang gehoord hè, dat het niet goed is, ja, hoge staatsschuld.
Maar daar is iets interessants gebeurd.
Ja, daar is voor de coronacrisis eigenlijk al het discours en zijn gedachten over veranderd. Er zijn prominente economen die al jaren betogen van ja, landen als Nederland en Duitsland die zo weinig rente betalen over hun staatsschuld, waar de vergrijzing zo toeslaat en het aantal besparingen toeneemt, hè, van mensen die moeten sparen voor hun oude dag die eraan komt. Die landen, daar smeekt de markt eigenlijk bijna, joh, neem mijn geld en investeer het in je land, doe er mooie dingen mee. We krijgen nu geld toe, zelfs als wij geld lenen. Waarom zouden die landen nog streven naar een zo laag mogelijk staatsschuld of onder de 50% zoals wij hadden? Moet dat niet veel hoger? Geeft Nederland eigenlijk niet te weinig uit, structureel? Nou, dat gesprek was er al. Deze crisis kwam er overheen. Die staatsschuld steeg heel snel. En je hoort gewoon en je merkt gewoon in Den Haag bij politieke partijen, bij financieel woordvoerders, maar ook hoor je het, vind ik, bij burgers van ja, in de crisis de vorige keer, in 2008, was het gesprek, ging heel snel over, nou, dat is toch wel erg dat die schuld stijgt. En nou, we moeten toch wel gaan bezuinigen of saneren of hervormen. He, dat meteen kwam dat gesprek op gang. We deden daar nog even over, he, voordat we dat echt hebben gedaan. Mm-hmm. Dat duurde zo jaren, maar dat gesprek was er nou van meteen. En nu is eigenlijk het gesprek vanuit voorheen zuinige economische adviseurs van het kabinet, Klaas Knot van de Nederlandse Bank, Pieter Haaskamp van het Centraal Planbureau. Joh, rustig aan. Zo erg is dat niet dat die staatsschuld even stijgt. Hey, je moet op termijn natuurlijk wel weer gaan nadenken. Maar vang nou maar deze klap op. Kijk nou maar eerst waar we uitkomen. En volgend jaar, als er dan in maart, als er verkiezingen zijn geweest, een nieuw kabinet zitten formeren, laten we dan eens kijken of we een beetje kunnen bedenken hoe we ervoor staan en hoe je met de overheidsfinanciën vanaf dat moment moet omgaan. Ja, en dat is toch echt wel een stuk losser dan het 10 jaar, 12 jaar geleden was.
Die staatsschuld omgerekend in cijfers, want ik noemde net al 60%. Hoeveel geld gaat het?
Ja, daar zijn de meningen nog best een beetje over verdeeld. Hoekstra die voorspelde in april, dus net na het uitbreken, of eigenlijk in het midden van die coronacrisis, toen riep hij ook, we hebben diepe zakken en we gaan ze leegmaken ook. Hij voorspelde de begrotingstekort op 92 miljard euro. Het CPB dacht er anders over. Die heeft een andere berekening daarop losgelaten. En die komt uit voorlopig nu op 55.
Dus dat is nogal een verschil.
Dat is een stuk lager. Ik heb de indruk, en ik heb ook wel begrepen dat dat wel gespeeld heeft bij financiën, dat Hoekstra misschien wel bewust heeft overdreven in april. Zodat hij tegen zijn collega bewindspersonen kon zeggen, jongens, 90 miljard voor heel veel. Laten we niet te veel gekke nieuwe extra wensen bij mij indienen. Want daar heb ik echt geen geld meer voor. Alles moet naar steunpakketten en naar coronabestrijding.
Dat is gewoon een tactiek.
Die indruk die bestaat al in Den Haag. Ja.
En even 90 miljard of hoeveel zou het nou echt zijn?
Nou? 55.
55. Klinkt echt als ongelooflijk hoge bedragen.
Niet normaal.
Ja, dat is ook bizar. Hè?
Het is
echt gigantisch hoog.
Ongekend, om dat woord maar weer te gebruiken.
In percentages is het, hoeveel was het voor mij bij de vorige crisis, was het tekort 5,5%. Begrotingstekort, hè? En dat is nu 7. Nou, dat is heel hoog. Ik weet niet hoe het in de oorlogsjaren is geweest, maar dit is echt wel ongekend hoog. Jij noemde het net 60%, dat gaat over het percentage staatsschuld. Dat is wel eens hoger geweest, denk ik. Dat als je dat in absolute termen zet, dan kom je op 470 miljard dit jaar aan staatsschuld. Klinkt ook heel hoog. Maar het gekke is, iedereen roept eigenlijk, dat kunnen we wel hebben. Want de rente is laag, de economie groeit nu even niet, maar is toch best robuust inherent. Dat kunnen we, als het niet te lang gaat duren, kunnen we dat volgend jaar wel weer opvangen. Ja. En we kunnen het betalen.
Ja, en over die bedragen, je moet je ook voorstellen dat hier de afgelopen maanden, sinds maart, vanaf maart tot voor het zomerreces, hebben die financiële Kamerleden, hè, die dit allemaal volgen, allemaal supplementaire begrotingen voorbij gekregen.
Wat is
in
dat?
De aanvullende begrotingen waarin nieuwe uitgaven worden gedaan. En ik sprak ze voor een verhaal vlak voor de zomervakantie. En een aantal van hen zeiden ook van ja joh, er komen zoveel miljarden bij. We moeten echt nog even laten indalen wat hier gebeurd is. Hè, dus helemaal niet dat het verkeerde besluiten waren of dat we het niet hadden moeten doen. Natuurlijk moet je, maar 44 miljard euro aan extra uitgaven waren er, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, voorbijgekomen. En 33 miljard euro aan garanties. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
Er werd van 2 uur over gedebatteerd.
Jij hebt van het eerste pakket.
Eerste pakket.
Ja, want toen was het nog helemaal in de corona-lockdown. Ja. Konden ze ook niet debatteren. Dus dat was 4 uur. Daar wordt nog door sommige Kamerleden over geklaagd. Ja. Van joh, dat kan toch niet voor zo'n enorm steunpakket. Maar gewoon hè, KLM, een scheepsbouwer. Nou ja, allemaal reddingen, allemaal ingrepen. Allemaal waarschijnlijk nodig, zeggen die Kamerleden. Maar ook dat je denkt, tjongejonge, what happened?
Ja, ja,
in zo'n
noodtempo discussie,
zoveel geld uit.
Een enorme discussie al jaren over defensie. Dat is ongeveer 10 miljard. Moet dat niet wat meer zijn om in de lijn van de NAVO-norm van 2% van het BBP te komen? Dat is een gebed zonder end, zo'n discussie. En nu gaat het, 11 miljard geven we even uit in een paar uur.
Ja.
Dat is inderdaad ongekend.
Onder druk wordt alles.
Wat is een
dat Haagse cliché.
Jij laat mij de clichés afmaken.
Ook met je oorlogseconomie.
Je maakt het ook echt af.
Ja, zo ben ik zo.
Wat zei je? Sorry.
Ook met je oorlogseconomie. Ja. Het is nu nodig, dus we moeten het nu uitgeven.
Ja. Was een keer minister van Financiën die zei toch dat het, wie was dat nou, Dijsselbloem of Bos, dat het juist in crisistijd makkelijker was om te regeren, omdat je dan dus dingen moest doen.
Ja. Ja, heel snel.
Het is toch wel bijzonder, want we hebben het dus over enorme tekorten. We zitten in een economische crisis en toch gaan we niet bezuinigen. We hadden het er net al eventjes over, Marieke, maar ik wil toch iets dieper op ingaan. Want dit is een hele bewuste keuze geweest.
In navolging van dat nieuwe denken onder economen, als ik het even zo mag samenvatten, is ook het kabinet heel snel gaan zeggen, we moeten ons uit deze crisis investeren. Dat zei Erik Wiebes, minister van Economische Zaken, al voor de zomer.
Want wat wel opvalt, je zag het ook terug bij Rutte in midden augustus, een persconferentie naar de ministerraad. Hij zei toen heel duidelijk, we zijn niet van plan om te gaan bezuinigen. Dat staat niet op het programma. In een gesprek met Wilma Borgman van de NOS. Even luisteren.
Ja, dat het in ieder geval geen tijd is voor grote bezuinigingen op lastenverzwaringen, lijkt me. Je ziet dus dat de economie echt een behoorlijke dreun krijgt door corona. Hadden we ook verwacht. Het is niet zo dat het heel onverwacht is. En als je het vergelijkt met andere Europese landen, dan zie je daar soms nog wel groter. Eigenlijk in de meeste andere Europese landen de dreun zelfs nog erger is dan hier. Maar hij is ook hier groot. En de impact op de werkgelegenheid is groot. Ik ben blij dat we die enorme appel voor de dorst met elkaar hebben opgebouwd door de begroting in de hand te hebben gehouden de afgelopen jaren. Zodat het ook mogelijk is om nu heel fors te investeren in die economie. Wat we de afgelopen maanden doen via de noodpakketten en uiteraard de teruglopende belastinginkomsten die onvermijdelijk zijn nu.
Het is toch interessant. Jullie waren erbij in de crisisjaren van 2008, 2010. Als jullie Rutte dan zo horen praten, terwijl er een economische crisis is, wat denken jullie dan?
Ja, dat de sfeer echt anders is dan die toen was. En dat die toen meteen dat bezuinigen, hervormen, saneren hing als een wolk, zeg maar, boven het politieke gesprek. Ook boven de verkiezingen. Alles ging daarover. Hè. Ze deden nog een tijdje over, maar alles ging daarover. En het was ook het advies wat er toen was onder economen. Het gevoel van dit is een crisis, die financiële crisis, die komt uit het hart van het economische systeem. Er moet orde op zaken worden gesteld. Er moet gesaneerd worden door de overheid in dat economische systeem om de economie weer gezond te maken en ook de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Nu is de sfeer volkomen anders. Dit is een klap van buiten. Die moet worden opgevangen door de overheid om te voorkomen dat er permanente economische schade wordt aangericht in een economie die in principe gezond was, in bedrijven die er goed voor stonden, in markten die er goed voor stonden. En daardoor voelt het nu alsof dat financiële keurslijf, hè, waar Nederland al snel in zit, alsof dat losser is. Hè? Er mag een buikje in, er mag geademd worden.
Bij de vorige crisis wist iedereen begrotingstekort niet onder de 3%. De 3% is norm uit Brussel. Eurocommissaris Olly Rehn, die had dat.
Ja, die domineerde
heel
streng. Alles.
Die domineerde alles. Staatsschuld niet hoger dan 60%. Daar hoor je nou niemand meer over praten eigenlijk. Die 3% hebben we het niet meer over.
Nee.
En we lopen richting 12%.
En dit is
7, sorry.
En dit 7. Is heel belangrijk, want ik kan me die verkiezingsperiode rond de financiële crisis nog goed herinneren. Dat ging toen eigenlijk voor mijn idee, maar ik zou het terug moeten lezen, heel veel over die begrotingsnormen, over of het meer of minder dan die 3% moest zijn. Nu staan we weer aan de vooravond van verkiezingen. En dan is het even interessant om terug te kijken naar een groepje nerds, zou jij ze noemen, denk ik, Marieke, waar we het eerder al eens in een aflevering van Haagse Zaken over hebben gehad. En dat is de studiegroep Begrotingsruimte. En wie daar meer over wil horen, die moet even terugluisteren. Aflevering 40 van vorig seizoen. Maar deze groep kwam begin juli met een advies waarin stond: niet nu gaan bezuinigen.
Ja, dit is een studiegroep. Het is een ambtelijke adviesgroep die altijd een jaar voor de verkiezingen komt met een beetje macro-economisch verhaal van wat is eigenlijk met het huidige economische klimaat de ruimte voor de overheid om dingen te kunnen doen, om geld, extra geld uit te geven, waarin. Wat kunnen de verkiezingspartijen daarop voor mooie plannen op bedenken in de verkiezingsprogramma's? Daarom altijd in de zomer voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dit jaar liep dat natuurlijk anders, omdat die coronacrisis zo erin hakt. Zowel in de gezondheidszorg als in de economie. Dus ze hebben nu een voorlopig advies gegeven.
Want ze wisten daar ook niet, kunnen we hier?
En ze hebben een voorlopig advies eigenlijk, dat ziet op de korte termijn. Ze hebben gezegd daarin, wat economen hebben gezegd, hier zitten ambtenaren in van het Centraal Planbureau, het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en Sociale Zaken.
De Nederlandse Bank.
De Nederlandse Bank zit erbij. En ze hebben gezegd, wat economen ook roepen in de discussie, nu even niet bezuinigen, dat is contraproductief. Maar ook geen extra structurele investeringen doen. Dus niet, een groot punt wat boven de markt hangt rond Vriendjesdag en de APB daarna. Niet de salaris in de zorg structureel gaan verhogen. Want daar hebben we even geen geld voor.
Nou, alleen maar even over een actuele discussie
precies,
te hebben.
Precies. Ja. Alleen incidenteel investeringen doen die helpen om het economisch leed te verzachten. Maar we gaan ook niet, we moeten ook niet gaan, ook geen lasten gaan verlagen of opeens gaan verhogen.
Ja, het is dus een voorlopig advies. Maar dit dwingt zo'n groep natuurlijk ook heel erg om na te denken over fundamentele vragen. Hoe ga je als land eigenlijk om met schuld? Wat vinden wij daarvan? Ja. Wat is wenselijk of niet?
Ja. En zeker de tijd dwingt daar ook al toe, hè, omdat dat gesprek daarover zo veranderd is. En ze zoeken nu ook echt, want het is hartstikke moeilijk, want je weet niet. Niemand weet hoe wij er volgend jaar voor staan in onze overheidsfinanciën als dat nieuwe kabinet begint in maart, april. Het kan zelfs zijn dat het dan nog helemaal niet duidelijk is wat de schade uiteindelijk is van deze crisis, wat de financiële rekening is, wat de economische schade is. Dus die onzekerheid maakt dit heel erg moeilijk. Ze zijn er nu over aan het nadenken.
Er komt een definitief rapport later dit najaar.
Ja, volgens mij komt dat nog wel. Is dat wel het plan? En daarvan is de vraag van hoe veel ruimte gaat dat geven aan een nieuw kabinet. Hè? Want het was nu, je hoeft nu niet te bezuinigen om het tekort terug te dringen. Die schuld, laat maar even gaan. En dat gaat heel erg over nu. Zo heb ik het althans gelezen. Geef ook nu niet extra structurele dingen uit. Hè? Maar ja, nu moeten ze dan nog gaan zeggen wat het nieuwe kabinet, wat die voor financiële kaders moet hanteren in een voorkomen onzekere wereld. Met een hele nieuwe discussie over of het misschien wel helemaal niet erg is om een tekort te hebben als Nederland. Want ja, misschien kan je dat wel beter hebben dan een overschot, omdat anders je schuld veel te laag wordt automatisch. Dus dit is super interessant waar zij op komen. En ik denk ook dat dat wel die nieuwe dat een beetje onzekere gesprek waar je in zit. Daar kan je volgens mij als mens, maar ook als politieke partij op twee manieren op reageren. Sommige mensen vinden die vrijheid fijn, hè, en denken, hey, dat schept ruimte. En andere mensen worden er een beetje ongedurig van.
Ja.
Die houden niet van zo'n kaderloos bestaan.
Precies, want je noemt politieke partijen en die zijn nu bezig met hun verkiezingsprogramma's. En die bouwen vaak wel op dat advies van die studiegroep Begrotingsruimte. Die
zitten een beetje deel, met een probleem. Deel.
Ik had het gevoel dat ze klaar hadden moeten zijn. Maar of zijn ze nog binnen de deadline van de normale verkiezingsprogramma's? En de vorige keer was voor mij dat na de zomer komen die programma's een beetje uit. Dan komen daarna de kandidatenlijsten. Krijg je de najaarscongressen.
Ja.
Zal dit jaar ook allemaal anders zijn? En als het rapport van deze ambtenaren er nog niet ligt, dan is het moeilijk voor een partij die de overheidsfinanciën serieus neemt om een paar alinea's erover te schrijven.
Ja,
Nederlandse partijen zijn geneigd de afgelopen 10, 15 jaar, zolang ik ze een beetje volg, om toch redelijk in dat kader te stappen dat er ligt. Hè? En dan zit de PVV en de SP zitten altijd aan de wat ruimere kant. Dus die vinden wat minder belangrijk misschien om die overheidsfinanciën snel op orde te brengen. En partijen als de VVD vinden dat weer wat belangrijker. Dus daar zijn wel verschillen, maar die verschillen liggen wel, is mijn indruk altijd, en heb ik ook wel een paar keer zitten berekenen, redelijk in die kaders die zo'n groep aangeeft. ja, nu, als die kaders er niet zijn, dat is gewoon meer vrijheid.
Het is meer vrijheid. Het is voor sommige partijen ook wel reden om te twijfelen. Moeten we überhaupt wel ons hele verkiezingsprogramma door laten rekenen als alles zo onzeker is?
Ja, ja. Krijgen we die weer.
Ja, precies. Wat horen jullie daarover?
Ja, en je bedoelt door het Centraal Planbureau.
Door het Centraal Planbureau.
Die altijd gaat kijken wat de effecten zijn van de plannen van een partij op de economie enzovoort. Ik ben daar, ondanks alle kanttekeningen die je erbij kan plaatsen en tekortkomingen die doorrekening heeft, ik ben een groot fan van, want partijen worden gedwongen om te vertellen wat ze echt bedoelen.
Hoe bedoel je dat? Noem ze een voorbeeld.
Klassiek voorbeeld, de VVD vindt altijd dat werken moet lonen, maar dan schrijft in de CPB-doorrekening wordt duidelijk wat dat vaak heeft betekend. En dat is dat bijvoorbeeld de bijstandsuitkering omlaag gaat of achterblijft of bepaalde vakantietoeslag niet meer krijgt. Zodat het lonender wordt om vanuit die uitkering te gaan werken. He, dus als je tegen mensen zegt de bijstandsuitkering gaat omlaag, of je zegt tegen mensen werken moet lonen, dat klinkt toch als twee hele verschillende dingen.
En eigenlijk geeft die doorrekening het achtergrondverhaal achter die slogans.
Exact, ja. Het maakt duidelijk. En het maakt ook duidelijk, je hebt maar een beperkt aantal euro's. Ook in dit wat lossere financiële keurslijf zullen die niet oneindig zijn. Je moet dus kiezen waar gaan de euro's heen. En als jij hogere zorgsalarissen wil, dan zal je merken dat dat veel kost in je uitgaven. En dat dat grote effecten heeft op je overheidsfinanciën. Be my guest.
Ja.
Maar dat soort keuzes, daar worden partijen meer toe gedwongen.
En weten jullie of er partijen zijn die een beetje aan het twijfelen zijn of ze...
Ik heb dat rondje nog niet gedaan, dus daar komen we de volgende keer op terug.
Ja.
In november.
Ja, ik kan me namelijk een stuk van jou herinneren uit 2016. Ja. Ik heb hem gewoon gegoogeld en gelezen.
Kijk, zo zijn bestaat we nog. Het is niet verdwenen.
En dat is uit 2016, dezelfde periode. Ja. En toen waren het CDA en de SGP aan het twijfelen of ze het überhaupt moesten laten doorrekenen. Dus dit zou voor partijen die überhaupt al aan het twijfelen zijn, natuurlijk ook een heel mooi gelegenheidsargument kunnen zijn om het maar eens gewoon een keer niet te doen.
Ja, voor mij is toen ook, ze hebben het daarna allebei voor mij wel gedaan, ook omdat ze weten, als anderen doen, kunnen we eigenlijk niet achterblijven. Dus als de grote partijen naar het CPB gaan, dan gaat de rest eigenlijk ook wel.
Ja, en ik heb er ook heel vaak voor gepleit, laat je toch niet regeren door zo'n CPB-doorrekening. Nee. Kijk, onderwijs kan het CPB geen economische rendementen van berekenen. Ze denken wel dat die er zijn, maar ze kunnen ze gewoon niet kwantificeren. Dus die komen er niet in voor. Dus als je heel veel onderwijs uitgeeft, dan ben je de sjaak in de CPB-doorrekening. Nou, dan kan je zeggen, ik wil niet meer doorrekenen, want dat vind ik oneerlijk en onecht. Je kan ook zeggen, ik vertel het aan iedereen. Het valt niet te berekenen, we gaan er veel geld aan uitgeven. En ja, dat heeft een effectje op die doorrekening. Maar goed, als u geïnteresseerd bent in wat de economische effecten zijn, met deze kanttekening, lees de doorrekening. Ja. Ik snap nooit waarom dat zo ingewikkeld moet zijn.
Oké, laten we het hebben over een deel uit de begroting waar dat eigenlijk al bekend is, namelijk het derde steunpakket. Daarvan weten we dus al hoeveel het gaat kosten en wat het inhoudt. Dus laten we daar eerst maar eens even over hebben. Hoeveel gaat het kosten en wat houdt het in?
Ze hebben nu in het derde steunpakket 11 miljard begroot, gereserveerd. Dat komt bovenop de 37 die we al bij de eerste twee pakketten hebben gezien. Dus het tikt bijna tegen de 50 miljard aan.
Ja.
En dat is alleen nog maar de uitgaven. Dus nog niet de uitstel van belastingbetalingen die ook zeer genereus aan bedrijven en ondernemers wordt geboden. Ze verwachten nog een belastingderving tijdelijk van 25 tot 30 miljard.
Dus dat zijn belastinginkomsten die dan niet binnenkomen?
Nee, die komen in principe dan later binnen. Ja. Gesteld dat die bedrijven niet failliet gaan.
Ja, en even het verschil tussen de voorgaande steunpakketten. Want daar is er wel degelijk iets veranderd. De teugels zijn wel iets aangehaald. Hè? De inkomenssteun, dus het deel dat de overheid betaalde aan inkomens, was 90%, wordt 60%.
Wordt een stappen afgebouwd.
Ja.
En een deel daarvan is dan gereserveerd specifiek voor omscholingsprogramma's om de mensen die hun baan zouden verliezen en naar ander werk te begeleiden.
Ja, en ik begreep ook dat dit pakket voor 9 maanden gaat gelden. Dat is langer dan
afgelopen. Ja. De andere pakketten waren 3 en 4 maanden. Of andersom, 4 en 3 maanden.
3 en 4.
3 en 4 maanden en nu 9 maanden in één keer. Dat is op zichzelf vrij slim, denk ik. Want mensen die hier van afhankelijk zijn, bedrijven, ondernemers, ZZP'ers, die moeten dan na elke 3 maanden denken, oh jee, zou ik nou nog wat geld hier uit krijgen, ja of nee? Dus die hebben even rust en zekerheid. Dat is ook de motivatie van het kabinet geweest. En het geeft ook wel politieke rust, omdat er natuurlijk in maart de verkiezingen zijn. De campagne zal in januari wel van start gaan. Het kabinet wil niet dat de discussie daar dan vooral gaat over het vierde steunpakket.
Ja, want anders zou het in februari aflopen en in maart zijn de verkiezingen. Zoiets, dus dat, ja, dan wordt het wel een...
Ja, en dan krijg je ook in december had je dan weer zo'n,
ja, ronde, ja,
zo'n toestand gehad. Dus nu geeft dat geeft politieke rust. En weet je, als de politieke profileringsdrang toeneemt, ja, zit je niet meer met dit soort onderhandelingsfases.
Dit zit vastgebeiteld.
Ja, dat was het idee.
Drie van de onderhandelaars of drie van de bedenkers, dat zijn dus de drie W's.
Ja.
Erik Wiebes, Wouter Koolmees en Wopke Hoekstra. En Filip, wat interessant is aan wat ze hebben bedacht, is dat de steun heel anders is dan hoe dat ging tijdens de financiële crisis.
Ja, inderdaad, in 2008, toen de banken dreigden om te vallen en de verzekeraars, toen heeft de overheid ook flink in de portemonnee gegrepen om te helpen, om de financiële sector overeind te helpen. ABN AMRO werd ook overnight voor 16 miljard gekocht. Er kwam later nog 8 miljard bij, meen ik. ING kreeg garanties voor 10 miljard. Dat ging ook razendsnel in het najaar van 2008. Maar dat was gericht op de grote bedrijven, de grote banken en verzekeraars. En niet zozeer op de mensen die daar werken. Zeker nog, bij ABN AMRO werd gigantisch ook gesaneerd daarna. En bij ING ook. Die werd helemaal uitgekleed ook onder Europese eisen. Nu lijkt de steun gericht op zowel bedrijven, maar vooral ook op de mensen die daar werken. Op de werknemers. Die loondoorbetaling, die vindt het kabinet heel belangrijk. Dat mensen hun baan behouden en hun inkomen behouden. Zodat ze ook nog geld kunnen uitgeven. En daarnaast ligt er ook een groot pakket voor flexwerkers en ZZP'ers.
En de MKB'ers, hè? Want het gaat niet alleen maar om die grote
bedrijven. Ja, precies. Zeker.
En als je daarnaar kijkt, hè, dan is dat... Dit is gewoon een heel bijzondere steun, want in die banken werd, hè, dat waren ook leningen of achtergestelde eigen vermogen enzovoort. Dat geld zou in theorie terug zijn gekomen, een deel is ook teruggekomen. Dit zijn echt subsidies, hè? Dit is dus echt weggegeven.
Ja.
En ik vind die percentages echt nog steeds mind-blowing elke keer als ik ze weer zie. 40% van de MKB-bedrijven heeft een van deze vormen van steun aangevraagd. 3 miljoen werkenden hebben in die eerste maanden, ZZP'ers en mensen in een in loondienst, hebben inkomenssteun gekregen. Ja, dat is een schaal die we niet op die manier ooit hebben gezien. Wat de overheid ongelooflijk snel in elkaar heeft getimmerd bij het UWV en andere overheidsinstanties.
En het UWV bleek ook heel erg efficiënt te kunnen werken. Dat was ook wel bijzonder.
Nou ja, ja,
ongekende cijfers. Maar ik kan me ook nog wel herinneren, die eerste persconferentie van dat drietal naast elkaar op 17 maart. De boodschap was toen heel duidelijk over de hoofden heen van de parlementaire pers aan al die ondernemers. Maak je geen zorgen, wij gaan het voor je regelen, wat er ook nodig is. Wij betalen het, maar er zat ook een tweede boodschap in. En die keek iets verder vooruit dan de korte termijn. En dat was, laten we even luisteren naar Wopke Hoekstra.
Ik denk wel dat we zo eerlijk moeten zijn om te zeggen dat voor de samenleving, voor de economie en ook voor de schatkist hier echt geldt. Dit is het begin van het begin. En het wordt echt wel stoelriemen vast de komende periode.
Ik kan me voorstellen dat het ook wel een beetje omstreden is wat hier gebeurt. Want er komt een enorm infuus wordt binnengereden en daar worden al die bedrijven aan vastgemaakt. Maar dat kunnen ook bedrijven zijn die eigenlijk anders sowieso al failliet waren gegaan.
Ja, dat geluid ga je nu meer horen. In het begin was het eigenlijk ook opvallend. Economen waren echt fanboys van dit beleid. Dus het was echt en masse dat economen zeiden, dit moet je doen. Hè, je moet als overheid die klap mede opvangen, anders krijg je economische schade die niet nodig is. In de hoop natuurlijk ook dat het kort zou duren, dat we eventjes in coma, even in slaap en dan na een paar maanden konden we weer lekker doorlopen zoals we deden. Nou, dat duurt nu langer, de steunpakketten duren ook langer. En dus nemen de zorgen toe van wie hou je daarmee in de lucht? Zijn dat misschien wel zombiebedrijven? Zijn het zombiebanen die in de lucht worden gehouden? En je ziet ook opmerkelijke effecten. Bijvoorbeeld vandaag nog, het CBS kwam met de faillissementcijfers over augustus. En die zijn lager dan de afgelopen 21 jaar in augustus. Dus ook lager dan het economische bloeijaar vorig jaar. Ja, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Hè? In een van de sectoren die zwaar getroffen is, de horeca, zit een enorme omloopsnelheid in bedrijven. Hè, daar gaan traditioneel veel bedrijven starten op, gaan failliet, restaurants gaan dicht, cafés gaan open. Zo gaat het maar door. Ja, dat is nu door dat steunbeleid kennelijk toch eventjes enorm gedempt. Nou ja, dat kan goed zijn, want er kan iets niet kapot gaan wat ook niet kapot had gehoeven. Maar ja, het kan ook zijn dat er nu nog een beetje bedrijven leven die eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn.
En je ziet wel in die, zeg maar, een soort van evolutie in die drie steunpakketten dat die eisen wel steeds strenger worden, toch?
Absoluut. En dat de beef, die, dus het eigen geld wat de ondernemers moeten bijleggen, steeds groter wordt.
Ja, en de filosofie daarachter is, bedrijven moeten zich aanpassen aan een nieuwe situatie. Dus een horecabedrijf dat eigenlijk te weinig klanten heeft, moet zich misschien gaan richten op bedrijfscatering of een andere tak van sport waar hij zijn personeel nog voor kan gebruiken. En daar is misschien dus omscholing voor nodig.
Ja.
Dus het idee is echt bedoeld om die transitie te begeleiden. En minder blinde steun voor alles wat je altijd al gewend
was.
Want
dat eerste pakket was wel echt zo. Hè? Dat was gewoon steun aan iedereen.
Ja. En het kan ook zo zijn dat alle traditionele schuldeisers van een bedrijf dat in probleem zit, nu ook met z'n allen denken, zoals de huurder of de bank, laten we even gewoon niks doen en wachten totdat deze storm voorbij is. Hè? Dus dat kan ook faillissementen tegenhouden. Het is natuurlijk ontzettend gekke tijd. Dus wat wij hier zien, wat we meemaken, dat weten we eigenlijk niet. De klap is ongekend die we krijgen en bijzonder. We hebben zelf delen van de economie uitgezet. Dan stort natuurlijk de omzet in elkaar. Maar het steunbeleid dat daarbij hoort en meteen is ingezet, is ook heel bijzonder. Ja. Dus wat hier uiteindelijk van overblijft, ik ben benieuwd.
Dat steunpakket is eigenlijk ook in vrij korte tijd uit de grond gestampt door dus die drie heren.
Ja.
Het is een productief trio.
Absoluut. En het zijn eigenlijk Erik Wiebes en Wouter Koolmees die de steunpakketten in elkaar dokteren en bedenken met hun beide ministeries. En in strak overleg met de polder. Dus met de vakbonden en de clubs van bedrijven zoals VNO, NCW en MKB Nederland.
En dan is de rol van Hoekstra om steeds met zijn rekenmachientje niet ernaast te zitten. Maar die zweeft dan boven de tafel om te kijken, jongens, kan het wel? En kunnen we het allemaal wel betalen? Die speelt dan op de achtergrond een grote rol. Die moet echt het grote plaatje in de gaten houden.
Ja, want dat vind ik wel interessant. Jullie hebben een profiel gemaakt van deze drie. Stond vrijdag in de krant. Vrijdag de 11e, voor wie het terug wil zoeken. Wat is jullie opgevallen? Laat ik daar maar eens even mee gaan. Wat is jullie opgevallen aan hun onderlinge verhoudingen?
Ja, het zijn hele verschillende mannen. Hè? Dus dat is wel het leuke eraan. Je hebt een jurist, dat is Hoekstra, ex-consultant. Je hebt een ingenieur, Erik Wiebes.
Ook ex-consultant.
Die wordt echt een vrije denker en een Willy Wortel-achtige creatieveling genoemd. En dan heb je Wouter Koolmees, een econoom. Super inhoudelijk, super technisch. Weet hij van alle maatregelen het naadje van de kous?
Ja. Neusje van de kous.
En is echt het oliemannetje ook. Hè? Dus speelt echt de rol van iedereen aan tafel houden en zorgen dat het allemaal door één deur kan.
Ja, hier is nog een verschil. Koolmees is het enige oud-Kamerlid van deze drie. Hoekstra zat wel in de Eerste Kamer, maar niet in de Tweede. En Wiebes is wethouder geweest in Amsterdam en toen werd hij staatssecretaris in Rutte 2. Maar Koolmees staat het beste in om de Kamer te vriend te houden. Zowel de coalitiepartijen als de oppositie. Hij gaat voortdurend koffie drinken en praten. Dit is mijn plan. Wat vind je ervan? Hebben jullie nog suggesties of wensen? Of hebben jullie blokkades? Waar kan ik helpen? En hij is onvermoeibaar in het drinken van koffie met alle Kamerleden die hij nodig heeft.
Vanuit de polder zagen ze Koolmees veranderen vanaf het moment dat hij binnenkwam als minister en hoe hij nu denkt.
Ja, dat zegt Piet Fortuyn van vakbond CNV. Ja, ja.
En wat is daar veranderd? Wat zag hij
veranderen?
Nou ja,
kijk, het is natuurlijk Koolmees, hè, van D66 wil vanuit de partij persoonlijke pensioenpotjes, hè, individualistisch. En ja, dat pensioenstelsel is heel collectief. Hè? Dus hij heeft om dat pensioenakkoord te moeten sluiten, wat hij ook nog even heeft gedaan vlak voor en tijdens deze crisis, Wouter Koolmees. Meest met de polder, heeft hij echt wel andere dingen uiteindelijk gedaan dan die je misschien aanvankelijk in zijn eigen partijprogramma heeft opgeschreven. Ja, zeker wel. Dus in de ogen van de vakbond is hij van kleur verschoten.
Ja, ja, precies. Want je vraagt je af, zijn dat nieuwe inzichten of is het gewoon de realiteit die
Nou ja, er is een compromis uitgedokterd. Ja. En een compromis is een compromis. Dus daar komen andere kleuren in.
En ze hebben ook, wat ik ook aardig vind, het zijn natuurlijk drie characters. Drie super slimme, intelligente mensen die alle drie ook een verleden op financiën hebben. Koolmees had er op de begrotingspolitiek al in de jaren 0, denk ik. Jaren 90 misschien zelfs al. Hoekstra is consultant geweest. Wiebes ook. Ze vinden allemaal eigenlijk dat hun eigen plannen briljant zijn en het beste. En dan heb je het vooral bij, zie je vooral bij Hoekstra en Wiebes. Een enorme strijd van met welk plan gaan we de anderen overtuigen. Koolmees is wel een wat bedachtzamer en hij staat meer open voor de ander. En dan heb je ook nog de persoonlijke, zeg maar politieke, wat ik het noem, competentiestrijd. Wiebes en Hoekstra, begrijpen we, die hebben echt ook ruzie over wie staat er in het midden bij de persconferentie en wie mag als eerste het woord voeren. Dat is allemaal heel belangrijk, omdat dat moet uitstralen wie is in control, wie leidt dit dossier.
beeldregie.
Ja, en volgens mij heeft Hoekstra beeldregie 1 gewonnen. Die mocht in het midden staan.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
Ook vanwege zijn lengte. Ja. Dat staat beter dan voor het plaatje. En Wiebers mocht volgens mij steeds aftrappen bij de persconferenties.
Ja.
En ook dus in de kamerdebatten.
En jij noemde net een beetje hoe ze die taakverdeling hadden. Ik vond dat grappig om terug te lezen in je stuk. Dus je had zeg maar de twee Koolmees en Wiebes die echt nadachten over de inhoud.
Inhoud, ja zeker.
En nou ja, jij zei dan, de CFO stond erbij met een rekenmachientje.
Hij stond er niet bij, maar een van de sociale partners, Jacob van Hof van MKB Nederland, volgens mij, die zei...
Ja.
Hoekstra, ja. Die was omnipresent, terwijl hij er niet bij was. Maar elke keer als er weer gedoe was of even schorsing, dan moest Wopke worden gebeld. En dan werd er gezegd, kan dit? Hoe lang is de polstop?
Hij gaat over het geld uiteindelijk en het kost allemaal heel veel geld.
Ja.
Dus hij was er niet, maar hij was er wel. Ja. Hè? Zo beschreef hij het, ja.
En het zijn ook drie mannen met drie verschillende politieke ideologieën. Ze komen uit drie verschillende politieke partijen. Nou ja, D66 en VVD kun je in principe nog wel in dezelfde hoek plaatsen. Hoe is dat gegaan? Heeft dat meegespeeld?
Nou, het ging volgens mij, wat wij ervan weten, is dat het snel ging. Deze noodsteun was nodig. Het werd door economen geadviseerd en de landen om ons heen deden het ook. En kijk, je kan daar natuurlijk een verhaal bij houden. De overheid wordt nu groter, maar zij zeggen ook de hele tijd, ja, maar het is ook tijdelijke steun. Hè? Het is niet, we nemen vanaf nu de economie over tot in de eeuwigheid. We gaan 40% van de bedrijven nu runnen. Mm-hmm. Zo is het niet. Ze hebben steun gegeven. Ze hebben ook vanaf het begin af aan gezegd, aanpassen moet. Hè? Dus er zullen bedrijven failliet gaan, er zullen mensen hun baan verliezen. Het is onvermijdelijk als je zo'n economische klap krijgt. Alleen, ja, ze verzachten die weg daar naartoe. En ze begeleiden hem op een manier zoals we die niet eerder in de Nederlandse economie hebben gezien. Maar dat wil nog niet zeggen dat je met z'n drieën de staat opeens voorgoed opblaast tot uitzonderlijke proporties.
Ze hebben alle drie eigenlijk wel, en vooral Wiebes en Koolmees, natuurlijk een liberale inslag, maar ze zijn niet opeens socialist geworden. Er werd ons ook verteld, ze zijn vooral pragmatisch bezig geweest met wat is er nu nodig, hoe kunnen we dat doen en zo goed en zo snel mogelijk.
Zo pragmatisch dat op een gegeven moment Wiebes zelf de bioscoopzalen een beetje is gaan intekenen hoe dat zou kunnen gaan.
Die ging echt met, die zit dan op zijn kamertje met een leeg blaadje en gaat echt met pen en pennetje tekenen en meten en passen.
Ja, en dat dit niet een rare gedachte is dat deze drie elkaar snel vonden in het steunbeleid, kan je ook illustreren met het feit dat economen die ook 100 miljoen verschillende invalshoeken hebben, hè, voor elk economisch probleem normaal, eigenlijk en masse zeiden, dit is wat je moet doen. Hè, dus ook daar zag je de traditionele tegenstellingen totaal niet meer.
En of er een tweede golf komt of niet, dat is altijd maar een beetje, dat is nog een beetje de vraag.
Ja.
Staan deze maatregelen sowieso?
Ja, en nou ja, ze hebben ook allemaal gezegd, als er een tweede golf komt, dan moeten we opnieuw kijken. Ja. Hè, of er misschien meer nodig is, of er andere dingen nodig zijn. Het handige van deze subsidieregelingen zoals die er zijn, is dat ze ook opschalen en afschalen met omzetdaling. Ja. Dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, dan krijgt hij ook meer subsidie. Als het minder is, minder. Dus het beweegt wel degelijk mee met wat er in de economie gaande is. Het zou wel kunnen dat ze meer gaan doen als er weer een tweede golf komt. En echte lockdowns.
Ja, lockdown, want, precies. Ja.
Ja, dan is wel de vraag of deze pakketten dan politiek gezien afdoende worden beoordeeld. Ja.
En wat je overigens ook zag, dat er bepaalde sectoren ook extra steun kregen, zoals de culturele sector. Daarvan werd gezegd, bij de eerste twee pakketten was het een beetje onderbedeeld. Kreeg geloof ik 300 miljoen. En andere bedrijven kregen, KLM kreeg 3,4 miljard. En de culturele sector heeft als geheel nu wel een paar honderd miljoen erbij gekregen. Even los van al die, die inkomens.
Ja. Ander gedeelte van de begroting dat we al kennen werd afgelopen maandag gepresenteerd. En daar waren twee van de drie W's bij, want die hadden het bedacht. Tenminste, die twee namen die zijn er eigenlijk al vanaf het begin aan verbonden geweest. Maar daarboven hing dan altijd de vraag, maar wie heeft het bedacht?
Ja, en ik werd daar zo door geobsedeerd dat ik er uiteindelijk een WOP aan heb gewijd.
Met een B.
Met een B, ja precies, heel belangrijk. Een beroep op de wet openbaarheid bestuur. Want het bleef elke keer maar zo dat de een zei nee, het was echt Wiebes. En de ander zei nee, het was echt Wopke Hoekstra. Dus ik dacht, ik wil het gewoon weten. Het is ook heel interessant. Het is een groot fonds. Hè? Ja. Wat is de besluitvorm geweest? Dus ik heb bij beide ministeries Financiën en Economische Zaken een WOP gedaan. Daar 1000 documenten van gekregen. En hoe zat het nou? Op beide ministeries zie je in de documenten op hetzelfde moment ongeveer een idee ontstaan dat er geïnvesteerd moet worden in het toekomstige verdienvermogen van de economie. Wiebes komt op een vrij bescheiden manier op dat idee. Die zegt, we moeten investeren in sleuteltechnologie zoals kunstmatige intelligentie. Daar komt wel eens iets uit van een miljard of een paar honderd miljoen. Op een gegeven moment gaat het over 2 miljard. Wopke Hoekstra gaat in maart van dat jaar 2019, hetzelfde moment, naar zijn ministerie. En die levert daar een A4'tje aan zijn ambtenaren en die zegt, we moeten een groot beleggingsfonds maken. We gaan geld lenen. He, of dit is een idee, he, zo stelt hij ook voor, niet van we gaan het nu doen, ja. Maar ga eens even met mij meedenken. Stel nou dat wij 100 miljard euro gaan lenen, dat gaan we in een beleggingsfonds stoppen, daar komt een rendement uit en met dat rendement gaan we investeren in het toekomstig verdienvermogen van de economie. Een staatsbeleggingsfonds. Dus dat is echt een heel groot wild plan. Heel anders dan de Nederlandse overheid ook ooit heeft gedaan. Hè? Want Noorwegen heeft een fonds, Singapore, maar wij hebben dat niet. Of ook nooit gehad, zo'n staatsbeleggingsfonds. Nou, dan zie je vervolgens dat die twee ministers, die gaan door met hun eigen plan. Dat loopt heel lang naast elkaar.
Afzonderlijk
dus. Afzonderlijk. De ambtenaren van Financiën, die gaan allemaal zeggen, nou, is toch wel een heel pittig plan, meneer Hoekstra. Ja, nou, misschien is dit wel een risico, misschien is dat wel een risico. Die toon loopt op. Wiebes en zijn ambtenaren zijn op hetzelfde moment ook bezig. De ambtenaren van Wiebes zie je in de stukken krijgen lucht van de plannen van Hoekstra. En die gaan dingen opschrijven als, de ambtenaren van Financiën hebben de minister van Financiën geadviseerd tegen dit plan. Dus dan zie je zo steeds die ambtelijke tegenstand zie je oplopen. Ze gaan doorvocht, hè, want het is niet alleen maar wij hebben het niet bedacht, we willen het niet. Maar ze gaan toch met doorvochte analyse komen dat het risicovol is, zo'n beleggingsfonds. Want wie gaat dat beheren? Wat als er tegenvallende rendementen zijn? Moet je dat wel zo doen? Waarom niet zo'n fonds als Wiebes zegt, waarin je gewoon een paar miljard leent en investeert? Waarom moet het via zo'n beleggingsconstructie? Nou ja, uiteindelijk is de strijd tegen Prinsjesdag gestreden tussen deze twee plannen? En is het eigenlijk het oorspronkelijke plan van Wiebes geworden, zoals ik het nu voor me zie, met toch wel een bedrag waar Hoekstra aan dacht.
Tientallen miljarden van Hoekstra.
Dus de een het plan, de ander het geld.
Ja, dus de vorm is Wiebes en de tientallen miljarden zijn van Hoekstra.
Wat houdt het precies in? Jullie vertelden aan het begin van deze aflevering dat Prinsjesdag vorig jaar jullie meteen gingen bladeren naar dat fonds in de miljoenennota om te kijken waar gaat dat nou precies over?
Er werd alleen maar een onderzoek aangekondigd.
Precies. En nu? Het is concreter gemaakt.
Ja, de minister van Economische Zaken, Wiebes, mocht dat dan uitzoeken. Die heeft al ergens eind vorig jaar daarover een strategische verkenning, een groeibrief geschreven. Hoe hij denkt dat Nederlandse verdienvermogen kan worden gestimuleerd met investeringen. Toen had hij 6 terreinen waar het in zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk is het nu een fonds dat zich op 3 terreinen richt. Mm-hmm. Het meest concreet is dan nog de infrastructuur. Grote infrastructurele plannen die er nog niet liggen, die kunnen met behulp van geld uit het fonds worden gestart. En het tweede terrein is kennis. Het is eigenlijk gewoon onderwijs, investeren in onderwijs. Hoe dat precies vorm moet krijgen is niet helemaal duidelijk. En de derde tak is onderzoek en ontwikkeling, gericht op innovatie. En dat is ook meer een mix volgens mij van wetenschappelijk onderzoek op universiteiten, vooral technische universiteiten, en bedrijven die zich daarmee bezighouden met innovatieve technologieën.
En de presentatie was op een relevante plek, op een plek die er op een symbolische plek.
Symbolisch, ja.
Waar was het?
In het NEMO Museum, het Technologiemuseum in Amsterdam. En dat vond ik eigenlijk om twee redenen wel symbolisch. Ik had natuurlijk zelf gekozen voor dit is Science Museum, dit is technologie, dit is educatief voor de jeugd. Er zit ook onderwijs en kennis in. Maar het is ook een museum dat zware klappen heeft gekregen door de coronacrisis. En er is in de zomer moest er zwaar het mes in het personeelsbestand. Er zijn geloof ik 50 mensen op straat gezet. Ze waren gewoon praktisch dicht de eerste paar weken en maanden. En nu op halve kracht. Het gaat niet goed met het museum.
Nee, en precies in die week waarin zij daar stonden omdat ze plannen te presenteren, ja, begreep ik, werden er mailtjes rondgestuurd van collega's die afscheid namen van collega's. Dus daar zit iets.
Ja, ik weet niet of ze dat zich hadden gerealiseerd van tevoren. Ja. Uiteindelijk was het gewoon een persconferentie in een zaaltje met een scherm en een paar stoelen. Dus het was verder niet zo spannend.
En wat tijdens die persconferentie duidelijk was dat het niet gaat om projecten die direct geld opleveren, die zich dus meteen terug moeten verdienen in geld, maar dat het gaat om maatschappelijk rendement.
Maar hier gaat het om dingen die niet een privaat rendement vragen. Hier gaat het om dingen die een publiek rendement vragen in de vorm van een hoger verdienvermogen, waardoor we met elkaar meer gaan verdienen. En dat is geld wat niet terugbetaald wordt. Dat geld hoeft ook niet financieel te renderen. Dat is geld wat geïnvesteerd wordt in de samenleving. En het rendement daarop is wat wij allen aan inkomen genieten. Dus dat werkt op een hele andere manier dan een lening bij de bank.
Ja, en Hoekstra, dit riep Wiebes een aantal keer. Maatschappelijk rendement en geen financieel rendement.
Rendement.
Hoekstra die riep een aantal keer, interrumpeerde echt, maar een beetje fluisterend. Maar het levert wel geld op. Dat is ook het denken. Hè? Als de economie maar gaat groeien straks en meer gaat groeien dan we denken, dan levert dat banen op, inkomen en dus ook belastingen.
Ja.
Dus Hoekstra heeft wel degelijk zitten rekenen dat het op den duur ook geld in het laadje brengt.
En er gaat dus een commissie op toezien welke bedrijven dat geld dan krijgen of welke projecten. Wie zit erin? Een paar namen?
Nou, het is een vrij zware commissie, zeg maar optisch. Grote namen, voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, voormalig directeur van het CPB Laura van Geest, Robert Dijkgraaf, de bekende hoogleraar natuurkunde, meen ik, nu de directeur op Princeton in de Verenigde Staten.
Is iemand van hun de baas?
Nee, nog niet.
Nog niet.
Ik vergat nog Prins Constantijn, die zich al jaren druk maakt om de sector start-ups, dus niet echt een sector, maar beginnende bedrijven in de nieuwe technologieën. Ze gaan met elkaar afspreken wie daar de voorzitter wordt. Maar zij mogen alle plannen die binnen zullen komen, iedereen mag plannen aandragen, die zullen zij uiteindelijk beoordelen op de haalbaarheid, op de uitvoerbaarheid en op die criteria. Gaat dit bijdragen aan de economische groei?
Oké, dat zijn de criteria.
Ja, en er zijn er nogal 8, of bij elkaar 15 zelfs, maar 8 hoofdcriteria. En dit waren er 3.
Ja, we zaten te luisteren naar die persconferentie en het viel ons op. Er was een verschil, we hoorden net eventjes Wiebes. Dan hoor je Hoekstra. Want je probeert toch een beetje achter te komen, oké, in wat voor projecten gaat het dan? Mm-hmm. En dan hoor je veel van dit soort woorden.
Het Nationaal Groeifonds gebruiken we om te investeren in vernieuwing en in het werk van de toekomst. Daarnaast investeren we in research and development en innovatie. Innoverende technieken, infrastructuur, kennis en bedrijven. Sterke offline en online verbindingen, kunstmatige intelligentie, robotica en technologie. Kennisontwikkeling. Zodat we in de toekomst ook zeker zijn van groei en mensen de vooruitgang blijven merken in hun portemonnee. Juist op de lange termijn.
Ik vind best wel veel vaags. Kunnen we het iets concreter maken? Waar moeten we aan denken?
Nou, ik vind het meest concreet het gebied infrastructuur. Dan moet je echt denken aan een nieuwe hoogsnelheidslijn. Er wordt gezegd de Lelylijn die door het Flevoland richting Groningen gaat. Mm-hmm. Een hogesnelheidsverbinding met Berlijn. De Randstadrail wordt wel genoemd. En het doortrekken van de Noord-Zuidlijn. Is geen HZL dan, maar Amsterdam-Schiphol.
Ja.
Dat is meest concreet. Bij een van de vorige fondsen die de overheid heeft gehad, het VES, het Fonds Economische Structuurversterking. Daar werden gasbaten gebruikt om ook dit soort grootse plannen te financieren. Daar werden ook infrastructuurprojecten zoals de Betuwe-lijn en de HZL-Zuid, de Vira-lijn, mee gefinancierd. Dat waren allebei financieel grote drama's. Dus dat belooft niet veel goed voor de nieuwe plannen.
Maar dan kijk je natuurlijk alleen weer naar de euro's.
Hè? Nou, het waren allebei projecten.
Maar maatschappelijk rendement. De brede welvaart.
Oké, maar het waren allebei projecten je weet het allemaal. Die duurden veel te lang. De bouw, de budgetten werden met meer dan 100% overschreden. En die Vira is nooit gaan rijden, want die trein bleek niet te deugen. Dus Nederland heeft niet heel veel geluk gehad met megalomane projecten als deze.
Ja, dus proberen we het gewoon nog eventjes nog
precies.
Een keer.
Hey. Maar ja, goed, het aanleggen van infrastructuur en spoorlijnen is natuurlijk ook een normaal onderdeel van wat de overheid doet. Toch?
Maar nu zijn het veel dingen met veel digitale innovatie.
Nee, dat is iets anders. Oh. Ja, je kunt ook treinen hebben met digitale aansturing ook vast. En artificial intelligence.
Ja, precies.
Op dat spoor van het plan, de technologie en de innovatie. Ik heb het gevoel dat Nederland op zoek is naar een nieuwe TomTom of een nieuwe ASML of een nieuw Philips. We liepen voorop al in de jaren 30 met Philips. En ASML is uit de schoot van Philips voortgekomen. Nou, TomTom is ook een voorbeeld van innovatieve studenten die iets moois hebben bedacht. Navigatiekastjes en systemen. De laatste 10, 15 jaar zijn nooit heel veel bijgekomen. Dus voor mij zoekt Wil Wiebes heel graag, met behulp van universiteiten en slimme jongens in de buurt van Eindhoven, wil die nieuwe grote bedrijven creëren.
Even terug naar het nu, want wat je nu zegt is natuurlijk toekomstmuziek. Ja. Op de korte termijn hebben we dus Prinsjesdag. We weten al veel, hebben jullie net helemaal uitgelegd. Ik ben toch benieuwd, juist omdat je al zoveel weet, wat is het eerste waar jullie op gaan letten als jullie die documenten morgen hopelijk in handen hebben?
Nou, ik ga letten buiten de maatregelen die nog niet helemaal 100% zeker zijn, op de toon van Hoekstra in de miljoenennota. He, dus is die zorgelijk? Is die, wat geeft hij mee aan de mensen? Ja. Want dit is natuurlijk zo'n uitzonderlijk jaar. Dat wat de minister van Financiën daarover te zeggen heeft, vind ik toch altijd wel interessant.
Hij schrijft een voorwoord altijd.
Hij schrijft altijd een voorwoord, een soort guidance voor het jaar dat er aankomt.
Leidt ons op Hoekstra.
Ja, zeker. En de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. Dus de economische voorspelling die het Centraal Planbureau doet, waar ze dus wel dat derde steunpakket nu in hebben meegenomen. Ik ben daar benieuwd naar, ook omdat ze voorspellen in enorme onzekerheid en elke voorspelling die ze doen wordt misschien een stukje preciezer of duidelijker wat er allemaal aan de hand is. Dus dat is ook super interessant.
Philip?
Ja, ik ga toch kijken naar de laatste begroting van het kabinet. Dan is altijd de tijd voor de cadeautjes. Daar is niet zoveel ruimte meer voor. Ik ga toch kijken wat er onderaan de streep voor de mensen bij komt.
Gewone mensen.
In allerlei verschillende richtingen van huurverlaging en dat soort dingen.
Misschien zit er nog verrassingen.
Lastenverlichting, precies.
Ja. Eerst maar even die stukken in handen krijgen.
Zo is het.
Dank jullie wel, Philip de Witwijnen en Marieke Stellinga. En jij ook bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je je helpt om volgende week alle praatjes en alle overwinningstoespraken en juist mensen die zeggen dat het allemaal heel slecht is, om dat een beetje te kunnen duiden. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.